Goedenavond, gemeente. Gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst op Goede Vrijdag. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Maaien, voor. De eerste collecte vanavond is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas- in loodramen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar een aantal liederen. Te beginnen met lied 155, Mijn Verlosser hangt aan het kruis.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 22 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 22, vers 3 en 4. Overdenken het Lijdensevangelie aan de hand van enkele vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismus En daarna zingen we van dezelfde psalm 22, het zevende vers. Psalm 22, vers 7. Wat versta je eronder dat de Heere Jezus geleden heeft? Dit, dat Hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft, opdat Hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Heeft het nog iets meer te zeggen dat Hij gekruisigd is geweest? Of maakt dat niet uit als Hij met een andere dood gestorven was? Ja, zeker wel. Want daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, aangezien de kruisdood door God vervloekt was, staat er in de Bijbel. Wat verkrijgen wij voor nuttigheid uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dit dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de zondige lusten in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf, hem tot een offerande van dankbaarheid, zullen opofferen. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, hoge en heilige God, deze avond komen wij in stilte bijeen. Komen wij in stille eerbied voor uw aangezicht. Als wij vanavond herdenken uw bittere lijden, uw zware strijden en uw vreselijke dood. Bepaalt niet iets om vrolijk van te worden. Niet omdat dat voor ons zo erg is. Maar wat zal dat voor u geweest zijn? Van God en mensen verlaten, in het donker van de nacht worstelend en schreeuwend. Wat ging u er diep doorheen, o Heiland? Hoe zouden wij ooit kunnen bevatten, sowieso al wat een marteling betekent? Maar om zo onder de brandende zon doodgemarteld te worden aan een kruispaal en dan gebroken te worden onder de zware last die daar op u neerkwam. Als mijn zonden daar genoemd worden, dan is dat kruis wel de meest heilige plek. Als u, Heere, daar verzoening geeft, als u daar uw hart laat spreken in een goddelijke toren die verslonden wordt door een genadige liefde, als u, o Heere Jezus, uw leven uitstort tot in de dood, dat tot een bron van zegen en van genade wordt, opdat wij zullen leven, een zin die wij maar niet kunnen doorgronden. U stierf, opdat wij zouden leven. Wij roepen uw Heilige Geest erbij, dat wij in stille eerbied de Heer Jezus zullen zien, en dat ons hart voor hem open gaat en voor hem open staat, en dat de dankbaarheid in ons hart zal doorbreken, wat we zongen met dat kinderlied. Nog nooit had ik een vriend die zoveel hield van mij. Nog nooit iemand gezien die er werkelijk alles voor over had, opdat ik gered zou zijn, om in stilte te horen daar op Golgotha: het is volbracht. En als het volbracht is, dan is het ook volbracht. Alles. En ook helemaal. Heere, mogen wij vanavond eerbiedig op Golgotha verblijven. Kom naar ons toe en leid ons naar u. Zegen ons in deze kerkdienst hier en ook thuis. Hoor ons gebed in de naam van Christus, uw lieve Zoon. Amen. In de Bijbel lezen we het Lijdensevangelie in Johannes 19. En we lezen dat vanaf vers 28. Johannes 19 vanaf vers 28. Johannes 19 vanaf vers 28. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt: geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: zie, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. tekst voor de prediking vanavond is vers 34. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Tot zover. Nog eerst onze gaven geven, van harte bij u aanbevolen. En we zingen daarna van Psalm 89, vers 16, 17 en 18. 89, 16, 17 en 18. Gemeente, schapen van de goede herder. Het lam is dood. Echt dood. De twee andere kruiselingen, zij leven nog. Maar hij daar aan die middelste kruispaal, hij stierf. En op aandringen van Leidse lieden uit het Joodse volk, dat het nu toch maar gauw voorbij moet zijn, komen een paar Romeinse soldaten aangelopen. Ze weten hoe ze dat doen moeten. Het is echt te gruwelijk voor woorden. Sterven aan een kruispaal is al vreselijk. Als je daar vastgespijkerd hangt, en dan komen er een paar van die wrede soldaten langs. Ze hebben letterlijk een ijzeren staaf in hun hand. En ze slaan je net onder de knie. Ze slaan je beenderen in tweeën. Alleen al de pijn daarvan. En als hij daar dan hangt aan dat kruis vastgespijkerd. En je benen zijn in stukken gebroken. Dan lukt het niet meer om je nog wat op te kunnen drukken. Zodat je nog wat adem zou kunnen happen. En je het nog zou kunnen volhouden. Te midden van die vreselijke pijn van hun gebroken benen lukt het ze niet meer om zich op te kunnen drukken. En zo hangen ze en ze zakken als het ware in elkaar en hun longen die persen zich samen en een gruwelijke verstikkingsdood is het gevolg. Gruwelijk. En als ze dan komen bij de Heer Jezus, dan zien die soldaten het wel. Misschien hebben ze elkaar nog wel even aangestoten. Zie ik het goed volgens mij? Ik zie bij die middelste kruiseling, ik zie daar geen borstkas meer op en neer gaan. Volgens mij zie ik geen levensteken meer bij deze sterveling, bij deze kruiseling. En ja, de overlijdensakte moet wel kunnen worden opgemaakt, zouden wij zeggen. En als je kijkt naar die man daar aan dat middelste kruis. Ja nee, dat gaat niet lukken om nog even zijn pols te voelen. Of er nog een hartslag te voelen is. En mocht je denken en bij jezelf al constateren, hij zal wellicht overleden zijn. Een ECG of een EEG te maken om te zien dat de hersensituatie echt één rechte lijn is. Ook dat gaat niet bij een man met een doornenkroon op. Zou hij wel of niet gestorven zijn? Resoluut pakt een van de twee soldaten zijn lange speer. En hij steekt de Heer Jezus in zijn zij. Het is geschreven in de geschiedenisboeken van de Romeinen. Dat ze dat altijd deden dwars door het hart. Want stel je voor dat de kruiseling nog zou leven. Dan weet je in ieder geval zeker, als hij zijn hart doorpriemt, dan is hij zeker overleden. Bij deze kruiseling was het niet nodig. Zijn hart hoefde om deze reden niet doorboord te worden. Nergens in de Bijbel lees ik dat Jezus gedood is aan het kruis. Dat wrede soldaten hem om het leven hebben gebracht. Op deze wijze was de steek van de speer in zijn zij niet een laatste doodsteek. Dat niet. Maar wel een steek dwars door zijn hart. Ja, dat. Zijn vanavond beelden gemeente van deze kruiseling, die op deze wijze een hele sterke zeggingskracht hebben. Hier wordt zijn hart doorboord. Op een andere wijze te zeggen, hier breekt zijn hart onder stuk. Het hart van de Zoon van God. Op dit vreselijke moment waar geen woorden voor zijn. Hier breekt zijn hart stuk. Niet zozeer om de pijn die hij geleden heeft. Hier breekt zijn hart stuk. Omdat het hart van God zo vaak was stukgebroken. Door jou en door mij. En als er iets is wat door het hart van de Heer Jezus heen gaat, is dat wel deze priemende steek. Dit is het nou wat de zonde heeft teweeggebracht. Zo dwars door zijn hart. Dat mag dan ook betekenen dit. Hij deed het met heel zijn hart. Al zou zijn hart eronder stuk geslagen worden, al zal het waar zijn dat de engel had gezegd tegen Maria, of nee, dat was de oude Simeon, ik vergis me, de oude Simeon in de tempel in Jeruzalem. Maria, weet je, er komt een dag en dan zul je daar staan bij die kruispaal. En dan zal er een zwaard door je eigen ziel gaan. Dat is ook al erg voor zijn moeder. Maar hoe hij hier zelf lijdt en strijdt. Als hij zo heel zijn hart geeft. En het hart daaronder stuk breekt. Eén ding is duidelijk. Het lam is dood. Echt dood. Waarom zou ik dat nou zo nadrukkelijk zeggen? Nou, de aanleiding was, dat had u wel gezien, dat de vraag was, de overweging, zou hij nou wel of niet gestorven zijn of leeft hij misschien toch nog? Nu is het sowieso onmiskenbaar duidelijk. Hij leeft nu echt niet meer. Zijn leven, en ik zei het al, het is niet van hem afgenomen, maar zijn leven heeft hij gegeven. Heeft hij gegeven tot in de dood. Echt gestorven is hij. Stel je voor, gemeente, dat de Bijbel ons zou zeggen dat de Heer Jezus op aarde is geweest en dat hij wel bang geweest is voor de dood. Of dat de Heer Jezus een hele dramatische, bijna doodervaring zou hebben gehad. Dat de Heer Jezus zoiets vreselijks had meegemaakt. Dat heel de schare, meer nog dan voor een verbijstering over de Notre-Dame, verbijsterd zou zijn over Notre-Seigneur. Als hij daar zo lijdt en strijdt. En nu echt dood blijkt te zijn. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus daarin is gegaan. waar ook ik in zal zijn, waar ik mijzelf in begeven en in geworpen heb, dat de Heere Jezus weet wat het is om in de dood te zijn. En als je dan bedenkt dat hij dat niet had hoeven doen, als je dan weet dat hij de enige is van alle mensen op aarde die nooit, maar dan ook nooit had hoeven sterven, dan is dit een bijzonder woord. Hij is echt in de dood geweest. Om te beginnen zal dat wellicht ook de gedachte zijn als de Bijbel, als Johannes erachter aanschrijft, en als die speer door het hart van de Heer Jezus gestoken is, toen kwam er terstond water en bloed uit. Nou gaat het de Bijbel er niet om, om het zij heel sensationeel of anderszins ons allerlei details te beschrijven. Maar het is wel opmerkelijk dat de Bijbel, dat de Heilige Geest het ons wel zegt en laat weten. Toen gebeurde dit. Er kwam water en bloed uit. Het schijnt zo te zijn, ik kan me dat wel wat voorstellen, dat als iemand overleden is, dat er in het bloed als het ware direct een schiftingsproces gaat plaatsvinden. Het bloedplasma, het vocht van het bloed, scheidt zich als het ware af van de rode bloedcellen, de rode bloedlichaampjes, en heel vaak gaan die ook wat klonteren. Was dat het? Dat als het ware daarmee nog extra onderstreept zou worden, zie je het? Hij is echt gestorven, de Heer Jezus. Zichtbaar was het teken ervan. Het water, het plasma van zijn bloed was zich aan gaan scheiden van het rode van de bloedlichaampjes. Is dat het ene? Het zou kunnen. Het is wel heel opmerkelijk hoe het er staat, want je kunt je wel voorstellen, als je iemand zo verwondt, ja, dan komt er wel wat bloed uit zo'n wond, zou je zeggen. Maar zoals Johannes het hier beschrijft, als het ware die soldaat die strak met zijn speer in die wond, in die zij van de Heer Jezus. En als het ware het water en het bloed, het spatte, het spoot en het sproot eruit. Als het ware als een fontein, inderdaad. Zoals die opensprong. Om te beginnen even dat die steek was in de zij van de Heer Jezus. Heel veel Bijbeluitleggers hebben altijd dit daarbij genoemd en gedacht. Ooit gebeurde ook zoiets. Wat er gebeurde met de zij van een mens, van de eerste mens. Adam was in diepe slaap. En in die diepe slaap nam de Heere God, nam een van de ribben van Adam weg en daarvan maakte hij Eva. Met name in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis is altijd dat thema zo verwoord. Hier is de tweede Adam. In zijn doodsslaap sliep hij daar zijn dood. En terwijl hij daar in de dood was, uit zijn zijde, boetseert en formeert de Heere voor hem een vrouw die als zijn bruid zal zijn. Als het ware het zichtbare teken. Nu de Heer Jezus sterft. Nu tegelijkertijd wordt het als het ware zichtbaar gemaakt. En zijn zij gaat open. En dat is daar op de plek van zijn hart. Daar waar hij zijn hart laat spreken. Opdat er een schare zal zijn, een bruid van hem. Als het ware als een vrouw die door hem gered zal zijn en zalig zal zijn, die al zijn liefde zal ontvangen en zal ondervinden. Dat het als het ware al direct zichtbaar wordt. Zie het en weet je het. Als hij hier sterft en zo inderdaad wordt doorstoken, dan zullen al zijn gelovigen, al zijn kinderen, als een vrouw aan zijn zij worden toegevoegd. En als het ware aan hem zo ontspruiten, uit hem zo gemaakt en zo uit hem voortgebracht zijn. Dan mag ieder die gelooft het weten. Als de Heer Jezus daar sterft, dan zorgt hij daarvoor dat hij zo mijn zaligmaker is. Omdat hij daar uit grote liefde zo mijn heiland, mijn Heere en mijn bruidegom is. Daarom dus een bijzonder beeld. Uit zijn zijde, daaruit ontspruit het. Daar komt het uit voort, bij de plek van zijn hart. En meer nog, dat de Bijbel wil zeggen, zoals Eva gegeven was aan Adam, die gemaakt was uit zijn rib, uit zijn zij. Zo staat het er ook letterlijk in de oorspronkelijke taal, dat ook Eva gemaakt was uit de zij van Adam. Om hem zo gegeven te zijn, hartelijk aan Adam verbonden, in een intense en een intieme en een innige band van liefde. Zo spreekt hier het sterven van de Heer Jezus. Opdat ieder die in hem gelooft, jij toch ook zeker of niet en u? Opdat je zo de Heer Jezus ziet als deze liefdevolle bruidegom. Om zo aan hem verbonden te zijn hier, juist op dit moment als hij sterft en zo zijn leven geeft. Dus als die speer zo gestoken wordt in de zij van de Heer Jezus. Zeg maar om vast te stellen dat hij werkelijk gestorven is. Om als het ware te laten zien dat hij een vrouw aan zijn zij zal krijgen voor wie hij het leven heeft gegeven. Voor wie hij stierf tot in de bitterste dood. Wat heeft deze bruidegom een liefde voor zijn bruid. Maar goed, nog even weer terug naar het gebeuren. De speer wordt gestoken in de zij van de Heer Jezus. En als er staat dat terstond er water en bloed uit de wond tevoorschijn kwam. Kan ook een aanduiding zijn. Het zijn wat medische gegevens die je dan langs ziet komen als je erover terugleest. Schreef het al, in dat stervensproces toen zijn longen als het ware steeds meer samengetrokken waren. En hij in wrede verstikkingsdood is gestorven. Dat betekende tegelijkertijd dat zich een longoedeem ontwikkelde. Dat wil zeggen dat er allerlei vocht ging ontstaan in zijn borstkas. En dan zou de eenvoudige reden zijn en met een speer werd hij doorstoken als het ware. En al dat water dat spoot eruit in één keer. Oké. In ieder geval is het wel zo dat de tekst het zo zegt. Als die wond wordt gestoken. Dan als het ware als een bron stroomt daar water en bloed uit de wond van de Heer Jezus. Een overvloeiende stroom. Want ik had het al even genoemd. Als er inderdaad een wond is, er loopt wel bloed uit. Behalve als er een ader is doorgesneden, dan spuit het bloed eruit. Maar anders met een wond, het bloed uiteraard wel. Maar dat het er zo uit zal spuiten. En dat het water en bloed is. Het geeft wel aan dat het als het ware intens naar buiten wordt gespoten. Heel opmerkelijk dat de Bijbel het ook vertelt, u weet het wellicht. Als de Heer Jezus worstelt in Gethsemane. Dat niet alleen maar het vocht van het zweten uit zijn voorhoofd, uit zijn poriën wordt geperst. Maar in zijn strijden en in zijn lijden. perst als het ware alle verschrikking, zelfs het bloed door zijn poriën naar buiten. Alsof de Bijbel zeggen wil, dat zie je ook bij dat sterven, ziet u dat? Dat het water en bloed tevoorschijn brengt. En als het ware zo naar buiten stroomt. Op datzelfde moment dat daar zichtbaar wordt, zie het, nu het lam sterft en nu hij zijn leven geeft. Water en bloed stroomt naar buiten. Ik wilde vanavond bij stilstaan, daarom koos ik deze tekst. Water en bloed uit de wond van de Heer Jezus. Ik zal niet alle mogelijkheden noemen die door de eeuwen heen bij deze woorden zijn gedacht en zijn opgeschreven. Ik wist het niet, maar ik las bijvoorbeeld afgelopen dagen ook dat een uitlegger wel eens had geschreven, als het nou zo staat dat als het ware die wond gestoken wordt en dat met als het ware één grote stroom het water en het bloed eruit spoot en eruit stroomde. Het lijkt wel alsof er een bevalling plaatsvindt, dat de vliezen breken en een plons van water, van vruchtwater, spuit zich naar buiten, gemengd met het bloed van de wonden die het geeft. Als een beeld, hier wordt tegelijkertijd, hier worden kinderen van God geboren. Hier wordt een nieuwe schepping bereid. Hier komt nieuw leven tevoorschijn. Hier spreekt inderdaad dat lijden van de Heer Jezus zo sterk van zijn betekenis. Dat als hij zijn leven geeft, dat tegelijkertijd het geboorteuur is van al zijn kinderen. Dat is één beeld wat erbij gedacht is. Kijk nog even wat verder rustig rond in de Bijbel. Water en bloed. Waar zouden wij nog meer aan kunnen denken? Wat zou je nog meer kunnen zien vanuit de Bijbel? Kun je het voor je zien? Welke twee attributen er stonden voor de tabernakel en voor de tempel? Daar stond een brandofferaltaar en daar stond een koperen wasvat. Daar bij dat heiligdom, daar waar de offers werden gebracht, daar was een brandofferaltaar waar liters, duizenden, honderdduizenden liters bloed altijd zijn gevloeid. En daar stond een wasvat, altijd weer met water gevuld. Als ik het zo mag zeggen, die twee horen bij elkaar. Daar waar in de tempel, daar waar de offers worden gebracht, daar waar het goed gemaakt wordt met God. Water en bloed samen op. Uiteraard hebben velen gedacht aan het water van de doop. En de wijn van het avondmaal als een symbolische weergave van het bloed van de Heer Jezus Christus. Alles wat de Heere geeft en doet in de doop. Alles wat de Heere gedaan heeft door zijn bloed zijn leven te geven. Het is hier in dat ene moment zichtbaar te zien. Dat bloed dat hij er daar gaf, waarmee hij betaalde. En dat water, opdat je door het water heen schoon en rein en zuiver zal zijn. En uit het water zal opstaan tot een nieuw leven. Dat hier op dit moment het al zichtbaar wordt. Dat de Heer Jezus daarvoor sterft. Opdat zijn bloed zal zijn tot een verzoening van al mijn zonden. En dat het water mij zal reinigen om nieuw te zijn bij God. En elke smet en elke rimpel die er maar kan zijn, weg, nu op dit moment, hij laat het zien. Op dat water en bloed, als een gave van zijn sterven, er ook voor mij zal zijn. Water en bloed komen tevoorschijn uit deze wond van de Heer Jezus. Ik zei het al, het bloed als een teken van de verzoening van mijn zonden. En het water van de reiniging, het water van de doop. Deze twee dingen samen. Of om het op een andere wijze te zeggen. Weet je, als je gedoopt bent in de naam van de Heilige Geest, zo zegt ons het doopsformulier voor. Dan verzekert de Heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen, om ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben. De dagelijkse afwassing van onze zonden. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Allemaal zo samen in één. Als een gave van de Heer Jezus. En als je er zo over nadenkt, gemeente, zou daarom dan bewust in de Bijbel zo staan. En de soldaat stak de speer in zijn zij. En als ik het zo mag zeggen, het water en het bloed, het spoot eruit. Niet zomaar karig, een straaltje, een paar druppeltjes. Maar zoveel, dat het echt genoeg is. Meer dan genoeg. Voor alles waar jij het voor nodig hebt. Daar is Hij voor gestorven. En deze fontein van water en bloed spreekt nog altijd. Deze fontein van water en bloed droogt ook nooit, maar dan ook nooit meer op. Dat is nog wel het meest bijzondere ervan. Het is er altijd weer. En het is altijd genoeg. Want Hij had het echt gezegd. Het is volbracht. Als de Nederlandse geloofsbelijdenis hierover nadenkt, schrijft ze deze zin. Wat zijn er een onuitputtelijke vertroostingen in de wonden van de Heer Jezus. Beaam dat maar. Amen. We zingen van Psalm 69, vers 7 en 9. 69, vers 7 en 9. We zullen danken en bidden. Heren, opnieuw komen wij stil voor uw aangezicht. Letterlijk werd uw hart doorboord. Zo inderdaad dat u echt dood bent geweest. Als er iets is wat uw hart geraakt heeft, dan is het wel uw zondaarsliefde. Dat u daarvoor zelfs aan een kruis wilde gaan en het liet gebeuren dat een wreede speer uw hart doorkliefde. Heere, laat het met ons meegaan om in zulke wonden inderdaad houvast en vertroosting te vinden. Want tegelijkertijd uit diezelfde zij, de zijde van uw liefde, stroomde, gutste het water en het bloed naar buiten. Deze bron van zaligheid, dat u werkelijk alles hebt gedaan, Heer Jezus. Een bron die nooit meer opdroogt en echt meer dan genoeg is, dat al mijn zonden weggespoeld zijn, nooit meer zichtbaar. En dat het met zo'n grote liefde was dat u dat deed. Heere, gaat u met ons mee, laat de overdenking ervan tot zegen zijn. Opdat wij in deze dagen ook vanuit de dood uitzien naar de paasmorgen. U liet uw hart doorboren, maar geen graf kon u houden. Deze dood, ook deze dood, was niet het laatste woord. Daarom bidden wij, laat het gauw Pasen zijn. En dat dan het licht zal doorbreken en werkelijk alles nieuw zal zijn. Ga met ons mee, Heer, op onze levensweg. U kent ons in alle dingen. We bidden met name voor kok Kreukniet. Voor de derde keer opgenomen in het ziekenhuis in korte tijd. Zondag zat hij hier nog aan de avondmaalstafel. U weet wat hij nodig heeft. Behoed en bewaar hem. Zegen al het werk van de medici en de medicijnen en wees hem goed en nabij. Bedenk ons zo allen, Heere, hoor ons gebed. En in alle stilte, maar toch zeker niet minder gemeend, heel hartelijk dank voor uw sterven, o Heer Jezus. Amen. We zingen van Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, vers 3 en 4.
Oh.
Ontvang de zegen van de Heere. De genade van deze Heere Jezus Christus. En de liefde van deze God. En de troostende gemeenschap door de Heilige Geest. Zij met u, met jullie allen. Amen.
Thank you. Vader.